Namens de stuurgroep van de cursus Geestelijke Vorming mag ik u deze avond hartelijk welkom heten. De eerste avond in het nieuwe jaar. En dan zijn we eigenlijk gewoon om elkaar ook van harte Gods zegen toe te wensen en toe te bidden voor het begin van dit jaar. En dat het zijn voortgang mag hebben, ook rondom het woord weer samen te kunnen komen. Daar zijn we dankbaar voor. Vele dingen die zijn ook de grens overgetrokken. Zorgen en moeite, verdriet en rouw, maar ook de vreugde en de blijdschap van het woord wat met ons meegaat. Dominee Meijer, van harte welkom in ons midden. U bent al geen onbekende meer voor ons. Het is al de tweede keer, geloof ik, dat u een lezing voor ons hoopt te houden. En dan wel over een bijzonder onderwerp, Openbaring 21 en Openbaring 22. Ook de thuisluisteraars met ons verbonden, hartelijk welkom en met elkaar een gezegende avond. Ik stel voor dat we naar opgeven van dominee Meijer om te gaan zingen, Psalm 89 en daarvan het vierde en ook het achtste vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Ook vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 4 en 8 van Psalm 89.
Thank you.
verenigen we ons in gebed. Heere, groot is uw trouw. Dat hebben we ook mogen bemerken. In het zingen, maar ook daarvoor. Dat u met ons over de grens bent meegetrokken. Dat u ons over de grens hebt gebracht. Zodat we ook weer in het nieuwe jaar hier met elkaar verenigd mogen zijn rondom uw woord. Want uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. En dat u ook vanavond die streling van de waarachtigheid, van de kracht en de majesteit van uw woord, ook ons doet ervaren. En dat u spreekt, Heere, door dominee Meijer, die zich daarop voorbereid heeft, wil hem ook leiden en leiding geven door uw Heilige Geest, zodat het woord niet alleen vanuit de menselijke mond tot onze oren wordt gebracht, maar dat de Heilige Geest het inwerkt in onze harten, om daar de vertroosting en de genade en de majesteit van uw spreken dan ook mee te mogen nemen, mee te dragen in heel ons bestaan. U weet van zorgen en moeite die er zijn, van welke plaatsen en omstandigheden we ook gekomen zijn. Maar daarom, wij dragen allen die in moeite en zorg, in verdriet en rouw, er ook deze dagen moeten verkeren. We dragen ze aan u op. Maar ook daar waar uw zegen en in dankbaarheid de dagen doorgebracht mogen worden, en dan ook wetend dat u ons dag aan dag overlaat met uw gunstbewijzen. En het grootste gunstbewijs, dat hebt u toch aan deze wereld betoond, in het zenden, in het geven van die enige geliefde, die enige geborene die u uit uw grote genade en ontferming aan een verloren wereld hebt geschonken, opdat hij als zaligmaker zich zou openbaren. Heren, en als het dan vanavond het laatste Bijbelboek, als we dat gaan openen, geef daarin ook niet alleen dominee Meijer, maar ook ons de vergezichten door de Heilige Geest. Wil ons daarin onderwijzen en leren om het nader te onderzoeken en te bewaren om daaruit te mogen leven. Zo bidden we u om uw zegen voor ons zoals we hier zijn, zoals u ons hier hebt samengebracht, ook voor degenen die met ons verbonden zijn via beeld en geluid. We danken u dat de kosteres alles in gereedheid gebracht hebt en Richard ook de techniek wil verzorgen en zo met elkaar de rijkdom van uw zegen mogen ervaren. Dat bidden we u uit genade om Christus wil. Amen. We gaan lezen uit Openbaringen, twee gedeeltes uit twee hoofdstukken. Het eerste gedeelte uit hoofdstuk 21 en ook het eerste gedeelte uit hoofdstuk 22. Openbaring 21, daarvan gaan we lezen vers 1 tot en met 8. En uit Openbaring 22 vers 1 tot en met 7. En daar lezen we. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn, maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaren en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 7. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voorkomen uit de troon Gods en des Lams. En in het midden van haar staat en op de een en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en van het Lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En daar zal geen nacht zijn, en ze zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Tot zover onze schriftlezing. En dan gaan we nu in het vervolg luisteren naar de lezing van dominee Meijer.
Dank u wel, ook dank u wel voor de uitnodiging die we weer kregen om dit seizoen weer een keer in uw midden te zijn. En de vorige keer dat ik hier mocht zijn, heb ik ook iets mogen delen uit ditzelfde Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Maar dan een paar hoofdstukken eerder, namelijk de val van Babylon. Babylon als tegenhanger en ook tegenstander van Gods Jeruzalem. En de driekoppige duivel die we in de Openbaring aan Johannes tegenkomen als tegenhanger en tegenstander van de drie enige God. Maar dat was in coronatijd en het was hier in de kerk met 3 personen. En voor de rest was de kerk leeg. En ik ben dankbaar dat we nu weer zo bij elkaar kunnen zijn. Maar na afloop spraken we nog even met z'n vieren. En viel de opmerking, als u de volgende keer weer eens komt, dan mag het nog wel een keer uit de Openbaring zijn. Vandaar dat we dat ook vanavond weer doen. Het tegenovergestelde van Babylon. Het laatste visioen in de slothoofdstukken. Wat Johannes mag zien. En als je dat leest, als je meekijkt als het ware. En hoort. Dan komen er woorden naar boven vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het laatste artikel en de laatste zin daarvan. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heer. En daar komt ook het thema vandaan voor vanavond. Verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. Ja, dan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis dus zelfs, groot verlangen. En dat is ook het eerste waar ik even bij stilsta. Dat verlangen. Is dat er wel? Verlangen we hier eigenlijk wel naar? Als het in gesprekken naar voren komt, denk met name even aan de catechese, als we hier met de jongeren over spreken, dan is de antwoord 9 van de 10 keer, nee, ik verlang er eigenlijk niet naar. Als het hierover gaat, de wederkomst van Christus, het zalig hemelleven, dan is dat verlangen er eigenlijk niet bij hen. Of bij ons. Zou het grote verlangen er zijn, prominent aanwezig in het christenleven van ons? Als dan de jongeren hoorden, is het integendeel. En toch die belijdenis van Guido de Bre. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen. Maar waarom dan? En waarom in onze tijd of in ons leven misschien niet of minder? Hoe komt dat? Nou, het antwoord in een catechesegroep nog niet zo lang geleden was van een van de jongeren, ja, we hebben het te goed. De welvaart. Het voelt hier beneden als een hemel op aarde. Zo goed hebben we het. Maar tegelijkertijd denk ik dan aan een uitspraak pas geleden in een kerkraadskamer na een dienst waarin het ook in de preek over de wederkomst ging. En dat een ouderling zei, ja, het is toch eigenlijk vreemd, dominee. Nou hebben we er hier met elkaar zo'n puinhoop van gemaakt. En toch willen we hier blijven. Hoe kan dat nou? Inderdaad, wat is dat een tegenstrijdigheid? Wij hebben hier van Gods goede schepping, hebben wij inderdaad één grote puinhoop gemaakt. Een Babylon. En de duivel die wil nou wat graag mee verder helpen om die puinhoop steeds groter te laten worden. En toch kunnen we eraan vastzitten. En willen we hier graag blijven? Het laat mij dan afvragen, hoe kan het dan dat in de Bijbelse tijd en ook in de tijd van de belijdenissen, dat verlangen er wel zo was? En velen van ons, vooral dan hier in het Westen, kan het dan dat wij dat zoveel missen? Is dat inderdaad die welvaart, de maakbaarheid van ons leven, van ons bestaan, van onze samenleving, waarbij de gemiddelde christen of de kerkganger in Nederland het eigenlijk economisch redelijk goed heeft, of zelfs bovengemiddeld goed? Is dat de hoofdreden? Ik geloof het ten dele. Naar mijn mening speelt er nog meer mee. Het een kan zomaar verband hebben met het andere. Ik stel gewoon maar een vraag. Ik hoop dat u mee wilt denken tijdens de lezing. Wanneer horen wij er nog van? Vanuit het woord. Wordt dit verlangen gevoed vanuit de prediking? Vanuit onze gesprekken, de kerkelijke kringen, verenigingen? De achtleerende jaren in Tolen, hier het Bijbelboek Openbaring doorgepreekt. En als ik dan wel eens een preek meenam naar een andere gemeente, dan was het toch vaak dat ik reactie kreeg van, hier horen wij niet zoveel van. Dat zet mij dan ook weer tot denken. Nou, in de afgelopen tijd lijkt het erop dat er wel weer meer gesproken wordt en ook gepreekt wordt over het einde van de tijden. We terugdenken aan de achterliggende jaren. De wederkomst van Christus die dichterbij schijnt te komen. Hier en daar heeft de coronatijd daaraan meegewerkt en ook de oorlogen die woeden, die willen ons daarbij stilzetten. Maar dan, verlangen, uitzien, verlangen naar dat nieuwe Jeruzalem. Dat is nog even een stap verder. En die stap willen we vanavond graag zetten. Hebben wij er zin in, om het maar even in de gewone taal van vandaag te zeggen? Hebben wij er zin in om daar te zijn, in dat nieuwe Jeruzalem? Een jongere stelde mij in diezelfde catechesavond ook die vraag. Heeft u er zelf wel eens zin in? Mijn antwoord was en is, ja, maar niet altijd. En hoe komt dat dan? Wanneer dan wel? Was vervolgvraag. Hoe komt het dat je de ene keer er wel naar uitziet en de andere keer niet? Wanneer is dat er verlangen dan er eigenlijk? Als je ziet wanneer het in de Bijbel voorkomt en in de geloofsbelijdenis ook terecht is gekomen, dan zijn het inderdaad momenten dat er geen sprake was van welvaart, van voorspoed, maar juist in tijden van moeite of sterker nog van vervolging. Ook in de tijd van Guido de Bray was dat immers zo. En niet minder in de tijd van Johannes op Patmos. En als je dan hoort hoe het in deze tijd ook is onder vervolgde christenen in deze wereld, dan kom je daar hetzelfde tegen. Zou het dan toch zo moeten zijn dat wij die welvaart kwijtraken en ook de vrijheid van godsdienst moeten kwijtraken, tegenslagen of zelfs vervolging nodig hebben? Zoals er in China voor ons gebeden wordt, dat wij die hier zouden krijgen, want dat zou goed zijn voor de kerk. Om dit verlangen weer op te wekken, hebben wij dat nodig? Dat we daardoor ook gaan uitroepen, belijden met Paulus, dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ja, dat zou zomaar nodig kunnen zijn voor ons als westerse christenen met al onze voorspoed en redelijke vrijheden. Maar, zo merkte ik bij mezelf, toen die catechisant die vraag terugstelde, wanneer kreeg ik er nou zin in? Dat is ook op de momenten dat het woord hierover open gaat, open bloeit. Zulke gedeelten ook als dat laatste visioen aan Johannes. Juist daardoor wil de Heilige Geest ook dat verlangen wekken. En daarom ook vanavond dit gedeelte uit de Bijbel, het Nieuwe Jeruzalem. Het tweede, de inhoud, zeg maar, daarvan. Hoe zal dat zijn? Hoe ziet dat eruit? Wat kunnen we daar verwachten? En daardoor dan ook, waarom zou ik daar dan naar uitzien? Naar verlangen. Ik kan niet alles uit het laatste visioen van Johannes hier helemaal uitwerken. Maar wel wat hoogtepunten. Er komt een engel bij Johannes. En die brengt hem op een hoge berg. En daar ziet hij het gebeuren. En Jezus neemt ons zo mee, om ook ons dit te laten zien. Hij neemt ons mee, ja, naar zijn eeuwig thuis. de bruiloft van het Lam, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo wordt het omschreven aan het begin van hoofdstuk 21. Drie omschrijvingen van hetzelfde. En daarmee is de toon gezet. Hoge toon, hemelse muziek, bruiloftsmuziek van het Lam. Zie, alles wordt nieuw. Ik maak alle dingen nieuw. Vrucht van zijn volbrachte werk, van zijn verlossing. Het ziet uit naar die totale verlossing. Dit gaat er geschieden. Gods heilsgeschiedenis gaat daar naartoe, zoals ook het Bijbelboek Openbaring naar die laatste hoofdstukken toe gaat. Het gaat naar hem toe. En dat zit ook in de namen die hij aan zichzelf geeft. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Dat betekent niet alleen beginpunt en eindpunt, maar ik ben de oorsprong, zo is hij het begin, en ik ben het einddoel. Hij wil met ons naar dat einddoel. Hij wil met ons naar zichzelf. Het gaat om hem in zijn schepping en zeker ook in zijn herschepping. En daarom roept hij steeds, met zijn woord van genade roept hij tot leven, hoort en uw ziel zal leven. En daarom komt hij tot ons, tot dorstige mensen, zo laat hij zien aan het slot van vers 6, hoofdstuk 21... om onze dorst te lessen, de dorst namelijk naar de gerechtigheid, naar die vrede met God. Daarvoor heeft de Heer Jezus deze fontein gegeven, zichzelf de fontein van het levende water. Het is niet nodig om te eindigen in die tweede dood, die ons in vers 8 weer voorgesteld wordt, weer, want eerder in Openbaring komen we dat ook al tegen. Het is niet nodig. Kijk eens mee. Zo spreekt Christus in die visioenen. Daardoor wil hij dit verlangen wekken en vermeerderen. Kijk mee wat er uit de hemel komt. Als een bruid. Zo ziet het eruit. Dat nieuwe Jeruzalem, de vrouw van het Lam. En om dat goed te kunnen zien, wordt Johannes in vers 10, wordt hij meegenomen op zo'n hoge berg. Want dan kun je alles beter zien, kan ik u zeggen uit ervaring, als je op een hoge berg staat. Het is trouwens dezelfde engel, als die ook in hoofdstuk 17 bij Johannes is geweest, om hem Babylon te laten zien. Dat was een hele andere omgeving, dat was dus die vorige lezing. Een andere vrouw, de grote hoer. Dat was namelijk in de woestenij. Toen werd hij daarmee naartoe gebracht, maar nu op een hoge berg. En wat een contrast krijgt hij te zien. Want Babylon is ondertussen gevallen. Diep gevallen. In die poel van vuur en zilver. Maar nu, kom herwaarts, kom hierheen. Er is nog iets anders te zien. Weer al een vrouw. De bruid, de vrouw van het Lam, de tijd voor de bruiloft, een koninklijke bruiloft. Nou, wie wil die niet meemaken? Dat willen we goed kunnen zien. Nou, kom hierheen, zegt die engel, op een hoge plaats, want dan is er niets meer wat je uitzicht kan belemmeren. Het komt namelijk van boven, daar moet u goed op letten. Daar is de oorsprong van de bruid van Christus. Hij is de oorsprong. De Heere God zelf zorgt voor de bruid van zijn Zoon. Hij heeft haar uitgezocht, vers 2 zegt, toebereid. Hij huwelijkt haar uit, zeg maar. En De vader hoeft niet bang te zijn dat het niet zou klikken tussen de bruid en zijn zoon. Nee, hij is gelijk in de wolken, want zo zou die immers terugkomen. Op de wolken van de hemel, om zijn bruid op te halen. Om die bruid te ontvangen uit de hand van zijn vader. Wat een vreugde zal dat geven. Als Christus zijn bruid zal ontmoeten. Hij komt op de wolken van de hemel. Maar zie, de bruid komt ook uit de hemel. Voortgekomen uit God. Voorbereid, uitgekozen tot vrouw van zijn zoon. Hier spreekt Gods verkiezende liefde uit. Zijn zoon Jezus Christus, die kan niet met zomaar een vrouw trouwen. Dat moet een bijzondere vrouw zijn. Heel bijzonder. Rein namelijk. Een reine bruid. Want die stad, vrouw Jeruzalem, van haar wordt getuigd in vers 11, dat zij de heerlijkheid Gods heeft. Ze straalt ervan. Ze draagt een heerlijke bruidsjurk, zou je kunnen zeggen. Ze schittert ervan. Als een edelsteen, een schitterende diamant. Helder als kristal. Maar wat wij hier lezen, dat kan helemaal niet. De heerlijkheid Gods, dit kan helemaal niet. Vele malen komen die heerlijkheid van God immers tegen in de Bijbel, met name in het Oude Testament, de Kabod Yahweh, de heerlijkheid des Heren. Maar die is voorbehouden aan God zelf. En als de Heere verscheen in zijn heerlijkheid, dan was er geen plaats voor een mens. Niemand kan God zien in zijn heerlijkheid en blijven leven. Zo moest Mozes eens te horen krijgen op de berg. En toen Mozes toch iets van die heerlijkheid van God kreeg te zien, dan staat er in de Bijbel de achterste delen. Toen ging zijn vel van zijn gezicht er helemaal van glinsteren. En toen hij weer beneden kwam bij het volk, moest hij zijn gezicht bedekken. Ze konden er niet tegen om dat te zien. En wat zien we nu? Wel, die bruid, die verschijnt op deze manier, het nieuwe Jeruzalem, glinsterend van de heerlijkheid Gods. Een schitterende bruid. Zij heeft dan ook haar oorsprong in God zelf. In zijn hemelse heerlijkheid, al komt zij van de aarde. Uitgekozen door God de Vader voor zijn Zoon. Hoe wonderlijk verschijnt ze hier. Hoe kan dat nou? Want die bruid, dat hemels Jeruzalem, dat is immers de gemeente van Christus, die menigte mensen die Johannes eerder al heeft gezien, die het getuigenis van Jezus Christus hebben en de geboden van God bewaren, zoals dat in de Openbaring omschreven wordt. Dat is die menigte mensen die niets anders kon dan geloven in de Zoon van Gods liefde. Die hun heil zochten en gevonden hebben in Hem alleen. Het zijn die mensen, kunnen we belijden, het zijn wij die de Heere gemaakt heeft tot meer dan overwinnaars, zoals het ook in vers 7 van dit hoofdstuk staat. als kinderen door hem aangenomen. Dat is die bruid. Maar hoe kan het dan dat het toch die mensen die heerlijkheid van God uitstralen, schitterend kennen? Komt dat dan omdat zij zo goed waren in die strijd om maar te blijven overwinnen? Komt het dan omdat zij zo goed gelovig waren geweest hier op aarde? Die bruid Christus kerk vanuit Israël en alle andere volken van de wereld, die bruid uit Jood en Heiden. Hoe kan het nou dat zij zo kan schitteren als een diamant, die heerlijkheid? Nee, dat heeft ze niet van zichzelf. Dat hebben wij niet zelf verdiend. Dat komt niet vanwege haar goedgelovigheid. Of door haar eigen trouw, dat ze staande is gebleven in de tijd van de strijd tegen de draak en de beesten. Dat zij zo goed is geweest, dat ze die verleidingen van vrouwen Babylon allemaal heeft kunnen weerstaan. Het geheim van de bruid, dat zit hem in de omschrijving die hier de engel van God kan geven. Kom eens hier, vers 9, het slot van vers 9. Ik zal u wat laten zien. Goed kijken. De bruid, de vrouw van het lam. Daar zit het geheim van Gods heerlijkheid. Het hemels Jeruzalem. De bruid van Christus, zij is de vrouw van het lam. Het lam. In de Bijbelse taal zijn er twee woorden voor een lam. Het woord wat hier in het laatste visioen van Openbaring gebruikt wordt, is een woord wat je ook kunt vertalen met offerlam. Maar je hebt ook gewone lammetjes, hè, uit een kudde, maar je hebt ook lammeren die voor het offer bedoeld waren en konden dienen. Waar geen gebrek aan was en zo. Dat zijn die lammetjes die men in huis haalde bij het Pascha en dan op een gegeven moment moesten slachten. Offerlam, tot 7 keer toe wordt de Heer Jezus zo genoemd hier, in deze laatste hoofdstuk, in dit laatste visioen, als offerlam. Dat lam staande als geslacht, zoals hij in de heerlijkheid is, en daar mag die bruid, daar mogen alle gelovigen uit alle volkeren de vrouw van zijn in zijn toekomst. Dat laat zien dat er voor die vrouw betaald is. Offer gebracht is door de bruidegom zelf. Gekocht door zijn dierbaar bloed. De bruidegom heeft er zijn leven voor willen geven. Voor ons. Dat is de wijze waarop hij de hemelse bruid voorbereidt. Toebereidt vanuit de hemel in de liefde van God voor deze wereld. Om daarvoor zijn enige geboren zoon te geven. Als offerlam. Opdat een ieder die gelooft. Niet in het verderf terecht zou komen. Maar het eeuwige leven hebben. Dit eeuwige leven, dat leven in heerlijkheid. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Nieuw gemaakt door God als bruid voor zijn zoon. Het is de verdienste van die bruidegom zelf, dit offerlam. Want kijk nog even verder mee. Als deze bruid nou neerdaalt uit de hemel in de vorm van die stad, dan komt zij dus van boven en als dat dan neerdaalt, heel logisch, Wat is dan het eerste wat je ziet? Dat is de onderkant dus. Het fundament. En zo beschrijft Johannes het ook. Het fundament waarop die bruid gebouwd is. Zo gaat het visioen in hoofdstuk 21 verder. Het blijkt een volmaakt fundament te zijn. Daarom klinken er ook steeds volmaakte getallen. Kijk maar mee. In vers 12 en 14 komen we het getal 12 tegen. 12 poorten, 12 engelen als poortwachters, 12 geslachten van Israël, 12 apostelen. En in vers 16 horen we de afmeting, 12 keer 1000. En in vers 17 de maat van de muur, 12 keer 12, 144. En als laatste in vers 19 en 20, 12 edelstenen in het fundament. En in vers 21 blijken die 12 poorten ook nog eens als 12 parels eruit te zien. Volmaakter dan volmaakt zou je kunnen zeggen. Zo zou je die bruid kunnen omschrijven. Gebouwd op dit fundament. En u weet hopelijk, de getallen in de openbaringen zijn symbolisch. En daarom ook zo'n volmaakt getal, want Israël had 13 geslachten, want Jozef was immers nog in tweeën gesplitst. En we hebben ook 13 apostelen, en toch klinkt hier het getal 12. Volmaakt. De bruid is gebouwd op dit fundament. Het getuigenis van de apostelen, zoals zij in vers 14 genoemd worden. Want dan staat er ook weer achter, van het Lam. Hij is uiteindelijk dit fundament. Op dit getuigenis van de apostelen zou de Heer Jezus immers zijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen hetzelfde niet overweldigen, had hij erbij gezegd. Nee, dat vuurmeer, dat zien we nu niet meer. Maar andere poorten staan hier open, naar alle kanten toe. Want ze zullen komen van oost en west en van noord en zuid en ze zullen met Abraham en Isaac aanzitten in zijn koninkrijk. Wonder van genade. Zien we er ondertussen al een beetje naar uit? Daarom verlangen wij naar die grote dag met een groot verlangen. Gaat die belijdenis van Guido de Bray al het leven? Misschien leefde die al wel, ik hoop het. Maar dat het dan vermeerderd wordt. Kijk eens mee, nog even verder, want op dit fundament is uiteindelijk die stad te zien die daar neerdaalt. Als een glazen kubus aan het einde van vers 21, zo daalt het neer. Alles is goed te zien, kristalhelder. Deze bijzondere bruid. En dan valt het voor Johannes ook op. Niet alleen wat hij ziet, maar ook wat hij niet ziet. Hij mist een aantal dingen in Jeruzalem. Geen tempel namelijk, zo eindigt dit hoofdstuk, die ziet hij niet. Ook geen zon en maan is er meer. Heel kort gezegd. Er is geen symboliek meer nodig, er is geen offerdienst meer nodig, geen schaduwdienst en ook geen geschapen lichtbronnen zijn meer nodig, want kijk wat er in het middelpunt staat. Het Lam is haar kaars. Hij is de bron van het licht. Hij is de bron van het leven. Dat offerlam, dat woord wordt dus steeds weer gebruikt. Hij heeft alles volbracht, volkomen offer gebracht. geen tempel meer nodig. En je zou kunnen zeggen, wat er nog van de tempeldienst in de hemel zou zijn, dat vindt in heel die stad plaats. Niet in een bepaald gebouw, maar heel die stad is er vol van, heel die bruid is er vol van. Van het lam namelijk. Geen kandelaar is er meer nodig zoals er in de tempel stond. Als profetie van dit komende licht der wereld. Nee, het licht der wereld brandt volop in de hemel. Geen offers zijn er meer nodig. Want er zal daar immers geen zonde meer zijn. Niemand zal iets onreins kunnen inbrengen of kunnen doen. Het is immers een volmaakte bruid ondertussen. Schitterend van de heerlijkheid Gods. Alleen zij, zo hoort Johannes en ziet hij, aan het einde van hoofdstuk 21, zij kunnen daar namelijk binnenkomen die geschreven staan in het boek des levens. Het boek van het Lam. Dan moet je eigenlijk eens even rustig over mediteren. Hoe heerlijk dat het daar zal zijn. Het zal onmogelijk zijn om daar ooit nog te zondigen. Geen strijd meer. Ook nooit meer kunnen zondigen tegen onze goede God, onze Schepper. En ook niet kunnen zondigen tegen de Zoon en de Heilige Geest. Nooit meer de Vader in de hemel in zijn hart kunnen raken. Pijn en verdriet kunnen geven. Maar nou in alle volkomenheid voor zijn aangezicht mogen leven. Hem eren. Hem liefhebben. Met een volkomen liefde. Zonder smet of rimpel. Leven uit die heerlijke bron. Christus. Zoals Johannes ook ziet. Zo lazen we net ook aan het begin van hoofdstuk 22. Die stad die daalt nog steeds verder. En Johannes krijgt daarom ook steeds meer te zien. Door die open poorten en die kristallen muren helder als glas. Hij kan zo naar binnen kijken. Het lijkt er zelfs op in het vervolg van dit visioen dat die engel Johannes als het ware meeneemt in en door de geest, staat er die poort door, die stad in, dat hemels Jeruzalem, die levende stad als bruid van Christus, het bruist daar van het leven. Zo zien we, als we met Johannes naar binnen gaan. Eerder al heeft Johannes gezien in hoofdstuk 19 dat het hemelleven voorgesteld is als een bruiloft. Wel, op een bruiloft, daar is normaal gesproken overvloed. En toen dat er een keertje niet was, op de bruiloft Cana, toen zorgde Jezus ervoor dat het er wel weer kwam. Nou, in dat nieuwe Jeruzalem hoeven we er niet bang voor te zijn dat er tekort zou zijn. Het bruist hier van leven. Van het levende water ook. Water des levens. Wat immers weer op Christus wijst. Hij is de bron van het leven, ook van het hemelleven. Zonder licht is er geen leven, zonder water ook niet. Er stroomt een rivier, een heldere rivier, alweer helder als kristal, maar hij komt wel vanaf een bijzondere plaats. Hij stroomt namelijk uit de troon van God en van het Lam. En steeds in deze openbaringen, als die troon gezien werd door Johannes, dan vormde dat het middelpunt van een visioen. Hier vormt het ook het middelpunt van dit hemels Jeruzalem. En als water wil stromen, dan is het nodig dat het van hoger naar lager gaat. Hè? Dat weten we allemaal. Die troon lijkt hier dus ook op een verhoging te staan. Want uit die troon van God en het Lam, daar stroomt dit heldere water uit, de stad in. Hoe zal dat zijn? In de hemel. Zo kunnen we onszelf wel eens afvragen. Nou, in ieder geval dit. Zo zal het zijn. Het leeft daar. Er is alleen maar leven. En dat is hierdoor mogelijk. Er stroomt water. Wel bijzonder water. Jezus heeft er ooit daarvan gezegd, al in het evangelie, tegenover die Samaritaanse vrouw: wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. Dat levende water, dat zien we hier nu stromen. Die troon van God is die fontein. Water des levens, om niet. Zoals we aan het begin van dit visioen lazen, begin van hoofdstuk 21, zo eindigt het daar ook weer mee, in begin van hoofdstuk 22. Die troon als fontein stroomt maar, en het is allemaal gratis. Het stroomt maar en het stroomt maar. Het houdt niet op. Er is genoeg. Geen dorst meer, zegt Jezus, in der eeuwigheid. Het stroomt heel die stad door. De bron van leven. Ook voor de bomen. Zo zien we langs de oever namelijk, en ook langs de straten, geboomte van het leven. Daarmee krijgt het gelijk iets van een paradijselijk gezicht. Daar stond ooit immers ook zo'n boom. De boom des levens, en die moest beschermd gaan worden, nadat wij als mens gezondigd hadden tegen God. Daar mocht niet van gegeten worden. Ze had immers van die andere boom gegeten. De boom van de kennis van goed en kwaad. De boom waardoor de dood in het leven was gekomen. De boom waardoor wij niet meer anders kunnen dan zondigen vanuit onszelf. Hier beneden. Waardoor het slecht, het kwaad in ons is gekomen. Maar zie nu eens, wat een toekomst. In het nieuwe Jeruzalem, dit nieuwe paradijs, waar levend water stroomt, niet zomaar van een rivier, de Eufraat of de Tigris, maar vanuit de troon van God en het Lam. Hier is nog maar één soort geboomte te vinden. Niet meer bomen die kennis van goed geven en van kwaad. Het is niet meer mogelijk om als bruid van Christus te zondigen. Het staat daar wel vol met bomen van het leven, die daar groeien langs deze rivier, vanwege het water des levens, vanwege het Lam. En ook dat komt tot uitdrukking in dat woord boom of geboomte, zoals je het ook mag vertalen. Maar dit is hetzelfde woord als wat er in de Bijbel ook gebruikt wordt voor hout. Hout, dat ook gebruikt werd voor het offerlam. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En ze hebben hem, Jezus, gedood, zo wordt getuigd in Handelingen, door hem te hangen aan een hout. Ja, de Heer Jezus neemt ook zelf dit woord in de mond in het evangelie toen hij zei: indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Ja, en omdat dat geschied is aan het groene hout. Kan nu hier dit geboomte staan, dit hout groeien, bloeien, vrucht dragen. Omdat hij als offerlam wilde hangen aan dit hout, staat het hier vol van. Vol van het leven. Vanwege het hout van Golgotha. Wat een dag zal dat zijn, als er geen nacht meer is. Wat een tijd zal dat zijn, als er geen tijd meer is. Ziet, alle dingen worden nieuw. Zo nieuw zelfs, dat de boom des levens zo te bereiken is. De eeuwige heerlijkheid breekt aan. Geen vervloeking kan er meer zijn, vers 3 van hoofdstuk 22. Die vloek is weggedragen. Er blijft alleen nog maar een dienen over. Een eredienst. Ja, wat kun je daarna verlangen? Ik hoor wel eens mensen als het over dat verlangen gaat, dat dan met name er ook om gaat, dat staat ook in het begin van dit visioen, om verlost te zijn van alle ellende, van alle gevolgen van de zonde. Zo kun je inderdaad ook wel eens verlangen naar het einde van dit leven of het begin van dit heerlijke hemelleven. Eindelijk verlost van al die moeite, angst en pijn. Geen rouw meer, geen verdriet meer. En inderdaad, dat zal er ook allemaal niet meer zijn. Openbaring is wat dat betreft ook een troostboek. Al de gevolgen van de zonde zullen verdwenen zijn. Meer nog, wat we net al zeiden, de zonde zelf. Is er niet meer, kan niet meer mogelijk. En wat kun je daar ook naar verlangen? Nooit meer God verdriet kunnen aandoen. Wat zal dat heerlijk zijn om hem in volmaaktheid te kunnen dienen. Geen last meer van je vleeselijkheid. Hem eren, aanbidden, hij is het immers zo waard. Maar wat is nou de hoofdreden? Als slot, kijk weer even terug naar het begin. Wat is nou de hoofdreden van dat verlangen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis? Het groot verlangen uit te zien naar die grote dag dat het geen nacht meer kan worden. Waarom? Jezus wil ons als bruid. De hemelse Vader wil ons mensen door zijn vergevende liefde reinigen. Schitterend nieuw maken als bruid voor zijn Zoon. Waarom zou je daar nou naar verlangen? Nou, hoe is dat hier op aarde als er uitgezien wordt naar een huwelijksdag? Hoe is dat met bruidsparen hier beneden? Verlangt een bruid naar die huwelijksdag omdat er ergens door haar bruidegom een mooi huis is klaargemaakt met alles erop en eraan, een schitterende woning, een zorgeloze toekomst wordt er voorgeschilderd? Is dat de reden dat een bruid uitziet naar de bruiloftsdag? Nee, toch? Het diepste verlangen, als je trouwdag dichterbij komt, is de bruidegom. De man die met je de huwelijksweg op wil gaan. Waarom zouden wij verlangen naar dat nieuwe Jeruzalem? Is dit niet het grootste verlangen? Ik zie uit naar mijn bruidegom. Ik wil graag daar zijn waar Christus is. Mijn redder, mijn zaligmaker, mijn Heere en mijn God. Want alles aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Dan kom ik er even terug bij het begin. Hoe komt het dan dat het tegenwoordig dit verlangen nogal eens gemist wordt onder mensen die zich christen noemen? Zou het dan hierdoor zijn, omdat wij eigenlijk Christus niet missen? Ja, als de liefdesband verkondigd wordt, tot mij komt vanuit het woord van Gods genade, dan wordt er ook dat gemis gevoeld. Opgemerkt. En juist dit ook gevoed. Wanneer zal die dag daar zijn, dat ik deze heerlijke, liefdevolle, genadevolle bruidegom mag zien? Dit nieuwe Jeruzalem. Dit zalig hemelleven is namelijk zo heerlijk, omdat Hij daar is. Alles en in allen. Om het daar uit te zingen met woorden uit de Openbaring. En Gij hebt ons goden gemaakt tot koningen en priesters, verdiensten van het Lam dus. En daarom zal het ook daarin eindigen. Wil de Heere met ons daarin eindigen, in die lofzang die er zal klinken in dat nieuwe Jeruzalem. Hem die op de troon zit en het Lam, zij de dankzegging en de eer, de heerlijkheid en de kracht, tot in alle eeuwigheid. En dan zegt iedereen in de hemel, amen. Het zij zo.
Goed, vooraf, via de chat zijn er vragen gesteld kunnen worden, maar er was geen vraag. Alleen geen vraag, maar zeer verwonderd over de lezing. Dus bij deze. Via de chat kwam dat binnen. En dan nog iets. U hebt iemand gezien. Hier een fotograaf. En dat is voor een verslag in het RD. Die wilden daar gewoon een keer een aandacht aan geven. En ze hebben foto's gemaakt en hier en daar wat mensen gesproken. Dus daar komt een verslag in het RD. Dan weet u ook wat dat de bedoeling voor was. Gaat u gang.
Dan hoop ik dat er meerdere in Nederland mee kunnen genieten van dit vergezicht van vanavond. Als het gelezen wordt. Dank voor de vragen die ik hier kreeg. Ik heb vanzelfsprekend niet alle details van dit laatste visioen kunnen verwerken in zo'n lezing. In het verleden heb ik er over dit gedeelte van Openbaring 21 tot en met 22 6 preken gehouden. Dus dat waren 6 lezingen, zeg maar.
Ja.
Maar dan kan ik me ook voorstellen dat er vragen overblijven van, ja, wat zou dit nou betekenen of dat? Ik kan niet alles belichten en dat wilde ik ook niet, want er zou het een brei worden vanavond, maar vooral inderdaad die verwondering. Daar ben ik zo dankbaar voor als die er is. Maar er waren wel een paar vragen. De eerste was van het begin van het visioen. Daar klinken eigenlijk 3 beelden van 1 en hetzelfde iets, zo zei ik het ook in mijn lezing. Namelijk het nieuwe Jeruzalem, de bruid en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe moet je dat nou zien? Is er nog straks in heel dat nieuwe, is er dan ook nog plaats voor de aarde bijvoorbeeld? Hoe is dat? Je moet wel opletten dat dat beeld van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Bij hemel denken wij gauw aan de hemel, de heerlijkheid van God. Maar het woord hemel in de Bijbel wordt op verschillende manieren gebruikt. Daarom wordt ook gesproken over de eerste, tweede en de derde hemel. De derde, ik ben opgetrokken tot in de derde hemel, is dat, hè, met Paulus. Daar wordt de heerlijkheid van God mee bedoeld. De eerste hemel is de blauwe lucht, zeg maar, binnen de dampkring. De tweede hemel is het heelal. De derde is het beeld van de heerlijkheid van God. Hier, nieuwe hemel en nieuwe aarde, wil laten zien een hele nieuwe schepping. Dat is het beeld wat hier, dus niet dat Gods hemel, zijn woonplaats vernieuwd wordt en de aarde ook vernieuwd wordt, maar de schepping, dat is die nieuwe hemel en nieuwe aarde, die zal vernieuwd worden. En dat is hetzelfde als wat u ziet aan het nieuwe Jeruzalem. En dat is hetzelfde als die bruid. Maar het feit dat Johannes dit zo moet doorgeven in één tekst, 3 verschillende beelden, laat al zien, de Heere God spreekt zo naar ons toe om ons iets te kunnen laten kennen van wat er komt. Hoe het precies is, dat zullen we dan zien. Maar hij wil wel zo spreken dat wij er iets van kunnen verstaan. Hè? Want kijk, dat laatste bijvoorbeeld, Openbaring 22, over die rivier en die bomen, daar ligt weer lijn ook naar Jesaja, het slot van Jesaja's profetie, waar het ook over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat, een nieuwe schepping, en paradijselijk wordt het er ook voorgesteld. Maar het zijn constant beelden. En dat is wel belangrijk om vast te houden. We zien alles nog in spiegels, hè? Dus, hoe zal het precies zijn? Daar doe ik geen uitspraak over. Ik spreek het woord na. Wat God zegt, wat Jezus heeft laten zien via Johannes. Maar het belangrijkste blijft die troon in het midden. De Vader en het Lam samen met de 7 geesten, de Heilige Geest. Het gaat constant om dat Lam daar is, anders zouden voor ons geen plek zijn. Zouden voor ons deze toekomst niet zijn. Dat even over die beeldspraak toch nog even terughalen. Ik kreeg 2 keer dezelfde vraag, kan ik wel zeggen. Namelijk in Openbaring 22 vers 2, daar wordt gezegd dat in die bomen de bladeren zijn tot genezing der heidenen. Kunt u dat eens uitleggen? Nou, wij denken aan genezing dan inderdaad, zo klinkt hier ook in de vragen door. Hoe moet je die genezing zien? Want er zal toch geen ziekte meer zijn? Er zullen toch alleen geheiligden zijn, zoals ook iemand schrijft, inderdaad. Weer, het zijn beelden. En ook dit is een beeld. Maar ik moest nu wel even, ik was blij dat ik wat meegenomen had, om om het even terug te lezen van hoe zat het ook alweer met die bladeren. Want inderdaad had ik die in mijn lezing verder niet uitgewerkt. Maar het laat zien, die genezende bladeren, dat laat zien dat er inderdaad geen gebrek, geen ziekte meer zal zijn. En de Heere God gebruikt daarvoor ook weer die beeldspraak. Niet dat daar nog genezing nodig is, maar het zal er niet meer zijn. En dat hoeft er niet meer te zijn vanwege die boom des levens. Vanwege Christus. Het wonderlijke hier is dat er gezegd wordt dat ze tot genezing van de heidenen zijn. En dat heeft te maken met een ander visioen, namelijk met Ezechiël. U vindt dat uit mijn hoofd gezegd in Ezechiël 47, waar ook de eindvisioenen zijn van het nieuwe Jeruzalem, zeg maar. En daar staat ook die boom des levens en daar is die tot genezing van Israël. En in Openbaring staat er dat die tot genezing is van de heidenen. En dat laat zien dat nieuw Jeruzalem is niet alleen Israël. Maar wij mogen er ook bij komen. Het is Pinksteren geweest. Zoals terecht ook bij die vraag van iemand staat. Ja, dus er is ook in dat nieuwe Jeruzalem plaats voor de heidenen. En dat zie je ook trouwens eerder in de Openbaring terugkomen als het gaat over die 144.000. Er worden alle geslachten van Israël genoemd. En vervolgens ziet Johannes die menigte die niemand tellen kan uit alle volken, natie en tongen. We zien datzelfde terugkomen. Dus dit beeld komt bij Ezechiël vandaan. Alleen wordt het hier als een nieuw beeld, zeg maar, geschetst. Om te laten zien, wij leven in een nieuwe bedeling. Heb ik hier een beetje antwoord gegeven op de vragen? Over die bladeren. Het is een leven in gezondheid. Geheel. En tenslotte, nog een hele andere vraag. En die komt voort uit Johannes 14. En ik pak even het vers erbij. Johannes 14, vers 20. Heel mooi vers. Ja, alle versen in de Bijbel zijn mooi. Tenminste, oordeelsteksten zijn wat moeilijker, maar als het over Christus gaat, trouwens, die vind je in het oordeel ook terug. Johannes 14, vers 20. In die dag, hè, dat is dus de laatste dag, zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. En is daar wordt ook die nauwe band, zo wordt hier in de vraag omschreven, tussen Christus en zijn volk omschreven in dit vers. Kun je het zo zien dat de Heer Jezus wederkomt tegelijk met zijn bruid, de stad, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt? Ja, in zekere zin wel. Want dat ziet Johannes ook in dat visioen. Zoals het hier staat, hè, u zult in mij zijn, ik in u. Want de Heere God, of de Heere Jezus, stelt die bruid voor als die kubusvormige stad. En in die kubus vinden wij het lam. In het midden. Dus hij vormt een eenheid met die bruid. Ja, inderdaad. Zoals hier in Johannes 14 ook verwoord wordt. En kijk, nu hebben wij vanuit Openbaring, het laatste visioen, dat gezicht een beetje, zeg ik maar, gezien hoe het in de toekomst zal zijn. Maar als de Heer Jezus wederkomt op dat moment, zullen de gelovigen immers, degenen die in hem zijn, die zullen met hem oordelen in zijn troon, dat schrijft Paulus ergens. Dus die eenheid wordt daar ook zo in verwoord. Maar ook in het laatste visioen. Christus, het lam. Ja, heel die bruid is daar vol van hem. En dan is dit vers inderdaad een heel mooi getuigenis van Christus zelf in het evangelie. Ik in mijn Vader, maar u in mij, ik in u. Dus wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. We zijn weer thuis bij onze Vader. En dat allemaal door Christus. Is er genoeg gezegd hierover? Dank u wel. Vindt u het goed dat we gewoon eindigen? Ja? Ik wil u hartelijk bedanken dat u hier vanavond was. Een stukje mee wilde kijken. En ik hoop echt van harte dat het meewerkt om dat verlangen te voelen. Inderdaad, die verwondering. En onderling kwam het er net ook weer even over. Die band met onze heiland, als die er is en als die verstevigd wordt door het woord wat de Heilige Geest wil gebruiken, dan komt dat verlangen weg. Of wordt het vermeerderd. Of komt het weer terug als je het kwijt bent. En daar mogen deze avonden hier ook aan meewerken. Nogmaals hartelijk dank dat we hier, ik kwam net ook even, ik voel me hier altijd een beetje op geboortegrond in Flakke. Ouddorp, Stellendam, Sommelsdijk, Meneersen, dat is allemaal familie. Dus daar ben ik ook weer, voel ik me een beetje thuis. Ik ben hier niet geboren, maar mijn vader hier op Sommelsdijk. En mijn opa op Ouddorp. En mijn oma op Stellendam. Dus vandaar. Dus alle Meijers en Grinwis en Tanis is allemaal familie. Ja, dat is half Ouddorp. Hè? Dank u wel dat we hier mochten zijn. Van harte God zegen toegewenst. En ja, nou krijgt straks ook de woorden wel thuis, krijgen een andere lading. Maar dat wens ik van harte toe. In dit thuis. Ik wil tot slot met u zingen dan uit Psalm 116, de laatste twee versen. En dat in het licht van het nieuwe Jeruzalem. Dit was in het licht van het aardse Jeruzalem gezongen. Maar dat heeft ook profetisch de belofte naar de vervulling in het nieuwe Jeruzalem in zich. Vers 10 en 11 van Psalm 116. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. zullen danken en bidden. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt alle dank en eer toe, dat we hier vanavond in alle rust bijeen konden zijn, of ook degenen die met ons verbonden waren, mee konden luisteren naar dit wondere woord van u. Dank u, Heilige Geest, dat u dat steeds laat opengaan, openbloeien, als een schitterende roos, maar dan zonder dat er nog stekels aan zitten. Zo zal het immers zijn. Er zal geen pijn meer kunnen zijn. Maar het zal groeien en bloeien als de Libanon. Wij danken u voor dit vergezicht. En dat te midden van een wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld waar het lijkt dat vrouwe Babylon het gaat winnen. Een wereld die verscheurd is, zo diep gevallen, maar waar u door uw woord ons ook laat zien dat er juist allerlei tekenen te zien zijn in deze tijden. En dat u ons daarom stilzet, dat we in de laatste tijden leven. Maar ook dat aangrijpende dat u zegt in deze openbaring, dat als de vijfde en de zesde bazuin geblazen worden, dat dan de mensen zich niet bekeren, ook al gaan de plagen over de wereld heen, woeden er oorlogen, is er zoveel haat en nijd, en toch, hoe onbekeerlijk zijn wij vanuit onszelf, en we zien het om ons heen gebeuren. O Heere, behoed ons ervoor dat we daardoor meegezogen zouden worden, want u, Heere Jezus, bent immers sterker dan de draak en zijn beesten. U heeft overwonnen. U staat als het lam, met de littekens van de slachting bij u, als tekenen van uw overwinning, voor het aangezicht van uw Vader. En wat een wonder, u wilt ons zelfs meenemen in die tekenen voor het aangezicht van uw Vader. Wij kunnen en mogen schuilen achter uw bloed, de bloed van het lam. Wij danken u dat u een toekomst voorbereid heeft. Zo'n schitterende toekomst, dat het zelfs mogelijk is om als bruid van u te zijn en dan ook nog te schitteren vanwege uw heerlijkheid. Levend, ja levend uit u. Heere, wek dat verlangen en versterk het. Richt daarom onze hoofd en harten op tot u die in de hemel is. En laat deze woorden van u ook bij ons blijven in ons hart, want we lazen het immers. Zalig zijn we als we de woorden van deze profetie bewaren, meedragen, om nooit meer kwijt te raken, maar juist ons thuis te brengen, in dat eeuwig huis met die vele woningen. U bent niet karig, overvloeiende van genade. Heere, daarom alle dank, eer en aanbidding. Neem al het onze weg. Vergeef het ons als we dat verlangen nogal eens missen. Vergeef het ons als we nogal eens twijfelen aan uw belofte. Heere, verzoen het. En verheerlijk uzelf. Nu, maar dan zal het ook eeuwig zo zijn bij u. Wil ons ook nu besparen en bewaren als we naar onze huizen terugkeren. Zegen deze avonden ook de komende tijd nog in dit seizoen. Zegen het werk van de stuurgroep. En wil het gebruiken om uw gemeente te bouwen op dit fundament. Wat u zelf bent, Heer Jezus Christus. Wij danken en bidden het u uit genade alleen. Amen. Nogmaals, allen wel thuis.